Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Als ik terugkijk in de tijd. Een lach met tranen.
Zo... Twee keer Liverpool, twee keer Napoli, twee keer PSV, één keer AZ. Dat zijn zeven topduels, zou je kunnen zeggen. Zeven nederlagen. En zo verzandt de eerste seizoenshelft van Ajax langzamerhand in frustratie en chagrijn. Welkom bij deze crisiseditie van Brani, de podcast van Het Parool en Ajax Showtime. Dick en Bademba zitten er ook verslagen bij, zou ik bijna zeggen. Nee, wij zijn nooit verslagen. We wapperen ook geen witte zakdoekjes hier. Misschien een beetje omdat Dick enigszins verkouden is, Dick. Maar dat is eigenlijk de enige reden, hè?
Ja, maar vind je het gek met dit weer?
Ja, het was ook echt door de zeikende, koude, kille, gure regen naar de arena gisteravond. En dat paste helemaal bij de sfeer en het decor dakdicht. De regen ratelend erop. Vies naar geestige wedstrijd.
Toch is dat wel jammer, hè? Even de romanticus uithangen.
Ja.
Maar als het dit weer is, dan is het eigenlijk wel jammer dat dak dicht is.
Ja,
we hadden het er net even over. Ik herinner me een Ajax-PSV dat het veld van het Olympisch Stadion helemaal onder water stond.
Ja.
Viel eigenlijk niet meer op te voetballen. Erik Gerrits die de bal terug wilde
Robbie
spelen.
Witsche.
Rob Witsche ertussen.
Ja. Ja.
Enige goal van de wedstrijd volgens mij.
Nee, 2-0.
Oh ja, 2-0. Ja.
De tweede penalty was ook van Robbie Witsche.
Ja.
Het was mijn eerste Ajax-PSV.
Maar goed, dat is wel jammer af en toe. Dat die weersomstandigheden, dat je dat niet meer hebt op het veld.
Ja. Ja. Ja, volledig met je eens. En dan krijg je ook nog zo'n pot gepresenteerd.
Die goede oude tijd.
In een naargeestige wedstrijd. Overigens ging het toen, het was in september 1988, toen ging het echt wel nog veel slechter ook met Ajax. Stonden ze bijna onderaan onder de bezielende leiding van trainer Koert Linder, die het ook niet lang maakte. Nou goed, dat is nu allemaal wat anders.
Zijn er ook die het ook niet lang maakten?
Die het niet lang maakten, oh. Zei ik ook.
Ja, ik weet
dat was hij ook.
Dan was dat Freudiaans. PSV Ajax 1-2.
Was het maar PSV Ajax 1-2?
Ajax PSV 1-2. We zijn volslagen in de war. Wat was het voor een partij voetbal, Dick? Wat maakte jij daarvan?
Ja, het was wat mij heel erg opviel was dat PSV meteen de indruk wekte en liet zien dat ze vooral waren gekomen om niet te verliezen. En dat Ajax daar op geen enkele manier van gebruik heeft gemaakt.
Nee.
Om dat af te straffen.
Wat trouwens gek is, hè? PSV was eigenlijk de ploeg die moest winnen, toch?
Ja, nee. PSV moest vooral niet verliezen. Die wilde niet dat het gat naar 7 punten zou kunnen uitlopen. Dat maakte ik op uit de hele houding van PSV op het veld. Ja, en Ajax, die heeft helemaal niet aangedrongen. Niet de boel op scherp gezet. Niet doordekken. Niet de boel opjagen. Ik denk dat PSV eigenlijk heel kwetsbaar was geweest als Ajax het op een goede manier had aangepakt. En ja, PSV hoeft eigenlijk helemaal niks te doen om op een 1-0 voorsprong te komen.
Nee.
Die hoeft er niet aan te vallen. Niet de boel vast te zetten. Nee. Ze gingen 2 of 3 keer voorzichtig naar voren. En 1 voorzetje van Gakpo was genoeg.
Ben jij met Dick eens dat we eigenlijk hier met een niet zo sterk PSV te maken hadden?
Ja. Al moet ik wel zeggen dat het me wel een beetje verbaasde dat PSV zo speelde. Want de eerste 2-3 minuten zetten ze Ajax helemaal vast. En dacht ik, dit wordt weer zo'n wedstrijd. Kregen weer flashbacks naar Liverpool, naar Napoli. En daarna was het eigenlijk klaar. En toen vonden ze het wel prima. Zakten ze in tot de middenlijn ongeveer. En lieten ze Ajax een beetje doelloos rondtikken. En dat was het ook, doelloos rondtikken.
Ja.
En wat Dick zegt, 1 kans PSV. Sanchez laat zich veel te makkelijk uitkappen. Bessie laat zich veel te makkelijk wegzetten. En het balletje ligt erin.
Ja, dat was wel echt dat gevoel van, laten we zeggen zo pakweg, 10, 15 jaar geleden. De eerste kans van PSV ergens halverwege de eerste helft en hij ligt erin. Dat was toen altijd zo.
Ja, maar goed, dan had je ook echt wel het gevoel dat PSV op die momenten in die wedstrijden ook echt wel beter was dan Ajax. Beter team, ja. Betere spelers.
Ja.
Ja, nu heb je dat gevoel niet. Ik vind nog steeds dat Ajax meer kwaliteit heeft individueel in de selectie dan PSV. Maar dat komt er nu op dit moment echt totaal niet uit.
Maar dat andere aspect, het team.
Ja, nou ja, vooral dat, ja. Ajax was geen team. En dat is natuurlijk wel... het is november. En het is een proces, zegt Schreuder steeds. Maar ja, in dat proces gaat Ajax eigenlijk eerder beroerder voetballen dan beter.
Ja.
En dat is wel een hele slechte zaak. En vooral dat wat ik net in het begin zei, van dat je ziet dat ze niet als één man denken op het veld. Dus de manier van druk zetten, dat iedereen aan meedoet. Het is een kwestie ook van durven, je man los durven laten, door durven stappen. Zo'n treintje maken, hè? Dus de ene gaat daarheen, achter jou stapt iemand 5 meter in, daar weer achter nog iemand, dat iedereen er echt meedoet. Nou, ja. Dat zit er echt nog lang niet in.
Is ook angst, hè, toch? Van een ploeg die uit vorm is, die weet dat die zich kwetsbaar voelt. En dan valt ook de durf weg om dat soort dingen. Dan krijg je een vicieuze cirkel.
Ja, precies. Omdat Ajax natuurlijk daarin een paar keer geslacht is door hele goede tegenstanders. Nou, PSV is een stuk minder dan Napoli en Liverpool, durf ik wel te stellen. Maar ja, kennelijk durven ze tegen PSV ook niet. Of klopte het anderszins niet, hè? Want ik weet dat heel veel Ajax-liefhebbers, supporters een beetje afgeven op Davy Klaassen. Omdat hij natuurlijk niet zo toonaangevend is aan de bal. Maar ja, die is natuurlijk wel echt 5 keer beter dan Kudus in het vastzetten van een tegenstander en het afjagen daarvan.
Ja.
Maar goed, dat moet je hem misschien ook niet kwalijk nemen. Het was natuurlijk wonderlijk dat hij nu ineens speelde op deze positie.
Ja.
Kudus.
Sorry, maar Kudus is gisteren denk ik de enige speler geweest die een beetje pit bracht. Die juist een beetje aan het afjagen was.
Vind ik ook, hoor.
Die juist die PSV-verdediging bij Vlaag nog een beetje onder druk zette. En dan is hij inderdaad tactisch en qua spelinzicht is hij minder dan Klaassen. Maar ik weet niet of ik wil zeggen dat ik Kudus minder vind in het verdedigende werk. Zeg maar.
Nee, maar het gaat niet om je best doen en heel hard rennen. Je moet vooral weten waar je heen rent. Dus er moet een idee achter zitten. En dat zat er natuurlijk helemaal niet achter. Want als je ziet dat je Brobbey elke keer laat verzuipen in dat druk zetten, omdat hij dat bijna alleen moet doen, dan moet er iemand achter staan die zegt, daar gaan we mee stoppen nu in het veld. Ja, en die mis je echt. Iemand die daar tactisch gewoon heel slim in is, van wanneer wel, wanneer niet. Ja. Er zit helemaal geen leiding en geen sturing in het team op dit moment.
Nee.
Kan Koen is natuurlijk wel, die is fysiek sterk en die doet echt heel erg zijn best ook daarin, maar die moet wel gestuurd worden.
Ja, veroverde wel ballen overigens. Hij zat er af en toe wel, klapte hij de vel bovenop en zo. In dat opzicht voldeed hij misschien nog het best van de voorste vier. Maar als je even naar die opstelling kijkt, er waren natuurlijk dit keer wel ingrepen.
Ja.
Waaronder een ingreep waar een deel van het publiek al heel lang hard om roept, namelijk het passeren van Daley Blind. Heel opmerkelijk. En de vorming van dat koppel Brobbey en Kudus. Kun je daar iets over zeggen, over die twee ingrepen in het bijzonder, Bademba?
Om bij Brobbey Kudus te beginnen, daar was ik heel blij mee. Want dat is inderdaad, daar roept zo'n beetje de hele fanbase al het halve seizoen om. En dat kregen we nu eindelijk te zien. Ja, en dat liep dan niet goed. Maar dat vind ik niet aan een van beide spelers te wijten. Dat is denk ik vooral te wijten aan het feit dat Ajax als geheel eigenlijk gewoon niet bestond. Er was geen geheel, er was geen organisatie, er was niks. En wat betreft Blind ben ik ook vaak genoeg kritisch op geweest. En in mijn ogen ook vaak genoeg terecht. Alleen als je Blind passeert, dat is, wat mij betreft, moet dat dan wel zeg maar ten faveur van een Wijndal zijn. Die is nu geblesseerd.
Ja.
Ja. Dan kun je zeggen, dan doet Rensje tegen Rangers, deed het prima op linksback. Maar wat Rens achterlaat op rechtsback is Jorge Sanchez en die verzoop.
Opnieuw. Voor het eerst in een grote wedstrijd.
Die is gewoon niet goed genoeg voor Ajax. Die heeft het niveau niet. En ja, dan heel grof gesteld. Maar als je zegt Blind kan niet verdedigen, maar die kan wel voetballen. Die Sanchez, die kan het allebei niet op Ajax niveau. Dus zet dan maar gewoon Rens op rechtsback, Blind op linksback, dan heb je in ieder geval wat voetbal in je team zitten.
Okay.
Dan ja, liever bij wijze van spreken met 4-3 winnen dan met 1-2 onderuit gaan.
Horen we hier te veel de supporter oorheren of zie jij dat ook zo, Dick?
Nee, er zit zeker waarheid in. En dat is Dat is wel iets wat je de trainer kan verwijten. In dit geval dat hij toch... Je krijgt toch wel het idee dat hij soms zijn oren laat hangen naar wat er in de omgeving of zijn directe omgeving of daarbuiten zeg maar wordt geopperd. Dat hij daar wel in mee wil gaan. En ik vind het zelf een rare keuze om voor een topper in de Eredivisie ineens een koppel Bobby Kudus te proberen. Waarvan je 2 dagen eerder zegt van ja, dat is eigenlijk iets dat we al langer willen. Maar het is er eigenlijk nog niet van gekomen. Ja, ik vind dat een gek moment. En ja, en het was echt zo duidelijk te zien dat Ajax in de opbouw een voetballer miste.
Ja.
Want de bal ging van links naar rechts en van rechts naar links. En ja, niemand durfde het initiatief te nemen. Timber niet.
Vooruit in de voeten van de PSV.
Ja, nou ja, goed, weet je, Timber probeerde het een paar keer gewoon met een dribbel. Hè. Die is sterker in de dribbel naar voren dan in de pasing. Maar ja, dat kun je ook niet doorlopend doen. Maar ja, goed, daarvan achteruit. Weet je wel, gewoon dat inspelen van de juiste mensen. Linies overslaan, weet je wel. Proberen Kudus te vinden dicht bij Brobby. Ja, er is er toch 1 in de selectie die dat echt heel goed kan. Vorig jaar ook Martinez, die had dat ook wel in zich na een verloop van tijd.
Ja.
En dat waren er 2, Blind en hij. En gisteren waren het er 0. Nou, dat kwam hij echt in het voetballende gedeelte echt heel duur te staan.
Ja.
Je hebt Berghuis wel. En die heeft dat tegen Rangers in de eerste helft. Tegen RKC in de tweede helft. Heeft hij dat oprecht ook goed opgepakt. Ook tegen Liverpool in de eerste helft trouwens. Dat hij als nummer 8 uitzakt. Tussen de verdediging komt te staan. En gaat helpen in de opbouw. En dat probeerde hij gisteren ook wel. Alleen hij kreeg de bal niet. Bessie en Alvarez hebben de bal, ik weet niet hoe vaak, naar elkaar overgespeeld. En dan was het vaak... Nou, de bal in de voeten krijgen, naar links kijken, naar rechts kijken, naar links kappen, naar rechts kappen. En dan toch weer de bal naar elkaar overspelen. Terwijl Berghuis daar vaak naast stond, of vrij stond, of op linksback Rens vrij stond, die vervolgens Tadić in kon spelen. Op de linkerflank lag zeker in de eerste helft, lag het voetbal voor Ajax met Rens, Berghuis en daarvoor Tadić. Alleen die flank werd nauwelijks benut, ondanks dat er wel degelijk regelmatig mensen daar vrij stonden en de bal konden krijgen. Dus met al het, ja, het doelloze gekap, gedraai en getik, komt er aan geen tempo in het spel, maar verspil je ook gewoon een hoop tijd.
Ja, ja. De opbouw door Alvarez en Bessie, dat is niet zoals dat zou moeten lopen voor Ajax. En ook een Berghuis moet natuurlijk door Blind aangespeeld worden. Dat is toch iemand die je pas echt gaat missen als hij er niet is.
Ja, weet je wel, dat is ook... Ja, ik blijf het herhalen. Het is ook de reden waarom Van Gaal hem ook in het Nederlands elftal opstelt. Omdat hij kan ook gewoon uitstellen. Een bal nog even vasthouden. Wachten op tot het ene gaatje net wel even valt. Weet je wel? Dus, en dan ook dat durven. En ook nog kunnen uitvoeren. Ja, daar zijn er gewoon niet... Daar zijn er niet zo heel veel van. En ik zou zeggen, ja, zoek een oplossing in verdedigende zin om zijn gebreken een beetje te camoufleren. En ja, dan zal hij je voetballend zeker helpen. En Ajax wil ook zo spelen. Het is niet van achteruit dominant op de helft van de tegenstander. Als je dat wil, heb je zulke spelers echt nodig.
Ja.
En wat ik dan niet snap, kijk... Dat je bij wijze van spreken van tevoren de beslissing neemt om Blind te passeren. Oké, je wil iets nieuws proberen. Maar in de eerste helft is duidelijk te zien dat dat dan niet werkt. En dat Blind dan 90 minuten op de bank blijft zitten. Terwijl je zo overduidelijk iets mist in de opbouw. Ja, daar kan ik erg moeilijk bij.
Dan wil je een statement maken, lijkt het haast wel.
Hè? Ja, maar wat voor statement dan precies? Want iedereen kan volgens mij zien dat het niet loopt.
Ja.
En iedereen weet wat Blind zijn gebreken zijn, maar ook wat Blind zijn kwaliteit is. En zijn grote kwaliteit is dat hij de opbouw laat draaien.
Ja. Meer dan ooit zagen we ook aan de Ajax-spelers zelf dat ze gefrustreerd waren over dat het niet liep. En dat uitte zich in opstootjes op het veld. Dat maakt het ook een lelijke wedstrijd eigenlijk. Hè? Hoe erg vind jij dat trouwens, Dick, als kijker? Ja. Lees je altijd woorden als beschamend? En zo.
Ik vond het commentaar van Ruud van Nistelrooy mooi na de wedstrijd. Die zei, lekker man, opstootjes.
Ja, toch?
Ja, daar was hij zelf natuurlijk ook niet vies voor, nee, als speler. Nee. Nee. Dus nee, het was niet chic. Maar precies wat je zegt, het was vooral de frustratie bij de Ajax-spelers. En daaraan kun je zien, je kan ook best wel veel dingen opnoemen waarom die frustratie er is. Weet je wel? Dus spelers die in die transferperiode eigenlijk nog weg hadden gewild. Dan de Champions League, een paar veegpartijen. Spelers die heen en weer worden geslingerd door het elftal. Die niet op hun eigen plek mogen of kunnen spelen. Die eruit worden gehaald, dan weer erin, dan weer eruit, dan weer erin. Nou ja, als je dat allemaal bij elkaar op gaat tellen, dan lopen er nu wel een stuk of 8 of 10 rond die op zijn zachtst gezegd niet blij zijn.
Ja.
En dan komt dat er in zo'n wedstrijd uit.
Het chagrijn is echt gewoon nu in alle lagen voelbaar. Hè? Van het op het veld, eromheen. Schreuder in zijn toon tegen de pers, de aanhang. Ja. Het zit nu wel echt in alle voegen.
En het is misschien ook wel toch een beetje het vuurtje aanwakkeren. Want daar ontbrak het bij Ajax ook wel aan.
Ja.
Het zat er wel in de opstootjes, zeg maar. Maar in het spel had je eigenlijk zelden het idee dat daar een team stond dat vocht voor een resultaat.
Ja.
Het kan slecht zijn, maar er zat ook geen pit in, zeg maar. En ja, dat is dan misschien de verkeerde manier van het aanpakken, maar misschien hopen die spelers toch dat middels zo'n opstootje ook, dat het publiek er een beetje achter komt.
Ja.
Dat het wat meer opgefokt raakt, dat het maar op die manier moet dan.
Maar zelfs uit de opstootjes namen ze geen felheid mee.
Nee maar dat ben ik niet helemaal eens, want dat ziet er zo uit dat er geen felheid is. Maar het is echt gewoon armoedig dat je niet op tijd bij de man met de bal kan komen. Ajax werd echt in de eerste helft zeker een paar keer gewoon weggetikt. Had PSV gewoon een minuut de bal. En Ajax kwam gewoon niet in de buurt van de bal. Weet je, overal te laat. Weet je, er zat totaal geen lijn in de afspraken van daar vastzitten met die spelers. Dan doordekken, dan jij doorschuiven. Het was allemaal te laat, te laat, te laat. Ja, dan krijg je ook geen duels. En dan ziet het eruit alsof je niet fel genoeg bent. Nee, je hebt gewoon je zaken niet voor elkaar.
Nee, maar dan ontbreekt het dus ook totaal aan een plan en aan leiding van buitenaf. En dan kom je bij Schreuder.
Ja, nou goed, weet je, in andere wedstrijden was dat duidelijk beter. Je kan niet zeggen dat Ajax dat dit seizoen daar helemaal nog niet in is geslaagd. Alleen in die topduels die je net opnoemde, niet.
Ja. Schreuder noemt daar dan altijd 2 keer Rangers bij.
Ja.
Waarin het wel lukte, maar ja.
Deels terecht. Kijk, PSV heeft ook gewoon 2 keer 90 moeten alles geven tegen Rangers. Waren wel degelijk de betere partij, maar vliegen er wel uit tegen die ploeg. Ik denk als Rangers in de Eredivisie meedoet, dan spelen ze mee in de bovenste 3-4 bij de bovenste 3-4 ploegen. Dus ze moeten ook niet onze Rangers volledige koekenbakkers zijn. Maar om de duels tegen Rangers aan te halen als soort van voorbeeld van kijk hoe goed we zijn of kijk hoe goed we het wel gedaan hebben.
Op topniveau.
Ten opzichte van de wedstrijden tegen Liverpool, Napoli, 2 keer PSV en nu AZ. Daar zaten in elk van die wedstrijden, ik kan me de eerste helft tegen PSV in de Cruijffschaal herinneren, waarin het er een tijd aardig uitzag. De eerste helft tegen Liverpool was tot de 0-1, prima. En dat was het eigenlijk. Verder heb je eigenlijk niks laten zien in elk van die topduels.
Nee. Nu wordt er vooraf veel gesproken over dat er twee kwalitatief goede voorhoedes tegenover elkaar stonden. En 2 kwetsbare verdedigingen. Als je bedenkt hoe kwetsbaar die verdediging van PSV is, onlangs nog tegen Groningen. En als je kijkt naar hun aantal tegendoelpunten, dat soort zaken. Dan heeft Ajax daar toch eigenlijk wel verrekt weinig tegen gecreëerd. Hè? Amper een vuist kunnen maken.
Ja. Dat is een feit. Maar goed, een deel van de beantwoording van die vraag waarom dat dan niet lukt, hebben we net gezegd dat het voetbal bij Ajax gewoon.
Maar als je naar de voorhoede kijkt.
Ja, die kregen natuurlijk heel weinig bespeelbare ballen. En de tweede helft krijgen ze die wat meer. Maar dat komt echt alleen omdat PSV steeds verder achteruit ging. Wat ze tegen Arsenal ook heel goed hebben gedaan. Echt op je eigen 16 goed verdedigen en slim counteren. Nou, dat deed PSV tegen Arsenal, vond ik beter dan tegen Ajax gisteren. Want daar zijn ze echt heel slordig met die ruimte omgesprongen.
Ja.
Anders had het voor Ajax nog echt veel slechter uit kunnen pakken. En ja, Van Nistelrooy die heeft zelfs niet eens overwogen om Madueke in te brengen. Dat was helemaal niet eens nodig.
Nee.
Ja, dat is wel schrijnend. Dus de aanval van Ajax heeft het ook af laten weten. En die van PSV eigenlijk ook.
Ja.
Is dat gek dat ik dat zeg? Want het is 2-1 geworden.
Ja.
Ik vind dat PSV aanvallend ook eigenlijk heel weinig heeft gedaan tegen dit zwakke Ajax.
Ja.
Maar wel genoeg om te winnen.
Ja, dat dan nog net wel. Als je kijkt naar het titelperspectief, Bardemba. Hoe staat het er nou precies voor? Ajax is virtueel nog koploper. Als we als er woensdagavond gewonnen wordt van Vitesse, staat Ajax weer bovenaan. Maar wat is het perspectief?
Ja, kijk, wat Dick net ook terecht zegt. Kwalitatief, puur kijkend naar de spelers, heeft Ajax nog steeds by far, wat mij betreft ook, de beste selectie. Als je wint van Vitesse en van Emmen, ga je tussen aanhalingstekens gewoon als koploper de winterstop in. Alleen, ik mis aanknopingspunt. Ik mis perspectief. Je kunt bij wijze van spreken ook pech hebben als trainer en al je topwedstrijden verliezen, maar wel in iedere topwedstrijd iets zien van, er zit een plan, er zit een idee achter, er zit lijn in het spel en dat moet gewoon nog goed vallen. Beetje als bij Peter Bos in 2016-17. Alleen dat mis ik nu. Dat zie ik niet en dat hoor ik ook niet terug. Ik hoor in de interviews geen reflectie, geen duidelijke vinger op de zere plek. Als je verliest bij Napoli met 4-2, krijg je een opmerking als, nou, het was misschien wel de beste wedstrijd van de afgelopen periode. En als die wel, zeg maar,
gisteren luidde het de opmerking van Schreuder, we zijn momenteel even wat minder in vorm.
Ja, dat zijn, daaruit haal ik niet het idee dat hij het nog om gaat draaien. Dus in dat opzicht maak ik me wel zorgen. Kwalitatief, qua selectie, denk ik dat je aan je stand verplicht bent om kampioen te worden. Alleen, je ziet wel hoe pover het eruit kan zien als het niet neergezet wordt met een idee van, jij doet dit en jij doet dat.
Dick, is dat gewoon ook een beetje communicatieve armoede van Schreuder? Of zou die tegenover zijn groep iets zinnigers te zeggen hebben over wat er precies misging?
Ja, dat hoop ik wel.
Dat hoop ik ook.
Nee, maar goed, weet je, Schreuder moet vooral zich zorgen maken over dat hij de kleedkamer niet verliest. En als er inderdaad gewoon te veel spelers zijn die het geloof, de geloofwaardigheid van de trainer betwisten. Doen ze niet openlijk, maar dat zou kunnen. Hè, dat ze dat intern wel doen. Ja, dan ben je als trainer gezien. Dus dat is ook voor de komende week en ook weken, ook voor de clubleiding. Weet je, daar moet je wel echt heel alert op zijn.
Ja.
Dat die samenwerking tussen trainer, staf en spelers wel goed blijft. En dat is wel. Ja, de vergelijking maken we vaker met Van Gaal bij het Nederlands elftal. De spelers die je spreekt, ook de Ajax-spelers die erbij zitten, die zeggen ook van, ja, deze man is zo scherp en die weet zo precies en die bereidt ons voor. En dan gaan we die wedstrijd spelen en het klopt allemaal en het komt altijd uit wat hij zegt. Ja, ik denk dat er nu bij Ajax een aantal spelers zijn die denken van, ja, ik weet het niet. Maar er klopt volgens mij geen reet van.
Ja.
Ja, en dat is wel.
En dan raak je de groep kwijt.
Ja.
Ja, na de 1-6 tegen Napoli had je natuurlijk al de interviews van Bergwijn en Timber, waarin ze al, ze zeiden niks slechts over Schreuder, maar ze waren het wel openlijk met hem oneens. En gisteren het interview van Bergwijn, daarin werd hij geconfronteerd met de leuze Schreuder rot op, die vanuit het stadion luid klonken. En ja, ik heb dan het idee, als je als speler vol achter je trainer staat, dan zeg je op dat moment van, nou, we snappen dat de fans teleurgesteld zijn, de fans zitten in hun emotie, maar wij hebben het volste vertrouwen in deze trainer en ik geloof absoluut dat wij er met deze trainer uit gaan komen.
Ja, en dat kwam niet.
En Bergwijn hield zich heel erg op de vlakte, ja, is hun mening. En, ja.
Ja, hij heeft ook een klein interviewtje gegeven aan het ANP, dat las ik nog even, Bergwijn, en daar was hij ook gewoon best wel stellig van, ik sta rechts buiten, ja, dat is niet mijn positie. En ik moet eigenlijk links buiten staan, daar ben ik beter. Ik dacht ook dat ik voor die positie was gehaald. Weet je wel, dus dat is ook niet. Je merkt daar bij hem ook de frustratie. En dan kun je zeggen, ja, dan moet je je maar overheen zetten. Je bent profvoetballer en doe maar wat je wordt opgedragen. Maar dat is altijd een samenspel tussen een trainer en de spelers.
Ja.
En daarin zie je wel voetballers wegdrijven. Ja, Blind ook. Ja, die loopt nu ook gewoon met de pest in zijn lijf rond.
Ja.
En terecht naar gisteren.
Ja, en Klaas had het natuurlijk al eerder. En dan kan je zeggen van ja, maar die moeten ook niet zeuren. Want die brengen niet meer wat ze moeten brengen. Bla, bla, bla. Maar het gaat om die hele groep. Het gaat om die hele selectie die je gewoon voor je moet winnen. En waar je met z'n allen gewoon één kant op gaat. En nu springen de kikkertjes overal het kruiwagentje uit.
Dat zal de clubleiding ook zien. En het is zeer zorgwekkend. Waarbij je me dan misschien nog aan kunt tekenen dat er van Ajax aanzienlijk meer mannen naar Qatar zullen gaan dan van de concurrentie. Zodat het WK voor PSV en Feyenoord bijna de trekken heeft van een soort extra lange winterstop. Terwijl Ajax laat een vermoeide groep zal terugkrijgen. En dat werpt zijn schaduw dan vooruit naar de tweede seizoenshelft, waarin al heel snel veel topwedstrijden op het programma zullen staan tegen met name Feyenoord en Twente. Want die moeten we allebei nog twee keer tegenkomen. Dat zijn zorgwekkende perspectieven.
Ja, dan moet ik eerlijk bekennen dat ik zo scherp niet voor me heb wie de buitenlandse internationals zijn van bijvoorbeeld Feyenoord en PSV. Als we kijken naar Nederland,
nou ja, dan zijn er veel minder.
Dan is het inderdaad zo dat Ajax er veel meer heeft. En het zal over het geheel zullen het er ook meer zijn. Aan de andere kant is het natuurlijk ook niet zo dat iedereen die vanuit Ajax is opgeroepen ook in de basis zal staan en iedere wedstrijd zal spelen. Dus in dat opzicht denk ik dat er wel genoeg spelers zullen zijn uiteindelijk die redelijk fris de winterstop uitkomen.
Ik denk dat er steeds minder mee gaan, hoor.
Ja.
Dat lijstje, daar vallen er wel wat vanaf, denk ik.
Dat wilde ik aan je vragen. Er zijn natuurlijk
Ik bedoel, de laatste keer was Ranger ook bij, was Taylor erbij, was Brobby erbij. Ja, ik kan me niet voorstellen dat die drie, gezien de concurrentie op hun positie, de spelers die je daar ook voor kan kiezen, dat zij daarbij zullen zijn. Dat verwacht ik niet.
Elk nadeel heeft zijn voordeel. We zullen toch iets meer Ajaxide vakantie hebben dan.
Ja, ik weet het niet. Ik weet ook niet of dat nou een nadeel of een voordeel is. Misschien is het wel een hartstikke groot voordeel als je daar wel veel spelers bij hebt zitten. Ja, dat kan ook, hoor.
Als het een positieve ervaring is, dan word je nooit moe. Dat is,
En ik denk niet dat Van Gaal is ook geen man die dan spelers daar echt helemaal over de kling zal jagen. Die zal ook heel beredeneerd en berekend spelers opstellen en gebruiken. Dus.
Ja. Ja. Wat denk jij, Dick? Ajax kampioen? Of kan dit echt van de rails lopen?
Nou ja, ik denk dat je wel dat de directie moet gaan nadenken van ja, wat is er nou eigenlijk gebeurd deze competitiehelft? Dat is zowel de transferperiode, de transferzomer, als de nieuwe trainer met de nieuwe spelers. Wat is er neergezet? Hoe gaat dat? Hoe is dat verlopen? En wat vinden en voelen de spelers? Wat vindt en voelt de staf? Ja, ik vind wel dat je daar echt heel goed over na moet denken hoe je dat verder moet. Ik ga ervan uit, ik weet zeker ook bijna dat ik weet zeker dat Ajax het liefst Schreuder wil houden. Omdat halverwege een seizoen een trainer vervangen, ja, dat is pakt eigenlijk altijd slecht uit.
Ja.
Dan kun je het tweede seizoen zelfs eigenlijk al wegschrijven. Maar ja, sowieso, weet je wel, je wil toch, je gaat iets aan met elkaar op een goede manier. Ja, dan wil je ook niet na twee of drie maanden zeggen van trek de stekker er maar uit. Maar goed, zo verder gaan, dan vrees ik dat Ajax het niet gaat halen, die titel.
Ja, ik moet eerlijk zijn, onder Schreuder zie ik, wat ik zeg, het perspectief niet. Dus als Ajax een beslissing gaat nemen, dan moet je ook waken dat je niet een soort Marcel Keizer gaat doen, waarbij je hem eigenlijk al een aantal weken de laan uit wil sturen en het dan ineens een beetje lekker gaat en bij het eerste beste dipje je hem er alsnog eruit stuurt, waardoor het zo ongemakkelijk en zo pijnlijk voelt allemaal.
Ja.
Dus ik ben het eens met wat ik zeg. Ajax moet bij zichzelf te raden gaan en een beslissing nemen over wat ze willen.
En daar zitten natuurlijk veel facetten aan, die vragen.
Ja.
Wat ga je dan doen? Wat is het alternatief? Wie kun je voor die groep zetten? En zou dat tot een verbetering leiden? En ook in hoeverre is wat er nu allemaal misgaat de schuld van Schröder? In hoeverre is het begrijpelijk? In hoeverre zijn het ingecalculeerde hobbels? Het is een best lastig pakket aan vragen.
Eens, maar...
De directie zal wel iets moeten, dat vind ik ook.
Je moet wel op een gegeven moment een knoop doorhakken en je moet niet... blijven aanmodderen sowieso niet. En je moet ook niet voor jezelf een beslissing nemen en dan zeggen, oké, we wachten tot het de eerstvolgende keer misgaat of iets dergelijks. Dan kun je beter gewoon meteen ingrijpen. Desnoods als de ideale man nog niet beschikbaar is, een interim aanstellen. En van de winter of van de zomer naar een alternatief op zoek gaan. Maar
je probeert natuurlijk wel een beetje tijd te winnen. Het zijn nog twee wedstrijden, Vitesse en Emmen. Ja, ik denk dat ze hopen dat ze die winnen en als koploper de eerste seizoenshelft afsluiten. Ja, en dan kun je wel redelijk rustig evalueren. Ook weer niet te lang, want het is zo weer januari. Maar goed, dan heb je wel iets meer tijd en heb je iets meer tijd gewonnen.
Ja.
Dus ik ben benieuwd.
Het voordeel is in ieder geval dat Vitesse zo mogelijk nog slechter in vorm is dan Ajax.
Ja, ja. Moet ook nog blijken overigens in die lange winterstop die er dan op de kantoren van de Arena gaat komen. Hoeveel leiderschap zit er eigenlijk in die directie? Dat is ook nog... En de Raad van Commissarissen.
Ja, we hebben het natuurlijk... Begin van het jaar hebben we het gehad over Overmars. En in hoeverre dat zich zou laten voelen. Dat laat zich wel voelen nu. Dat vertrek.
Ja, er werd zelfs om zijn terugkeer geroepen.
Ja, daar kan ik me dan ook niet in vinden.
Daar word ik echt, krijg ik wel heel erg diarree van, hoor.
Maar het feit is wel dat je op dit moment gewoon een... manager, een directeur mist. Ik kan me best voorstellen dat Hamstra en Huntelaar qua technische ideeën genoeg goede dingen hebben en genoeg goede ideeën in hun hoofd hebben. Alleen ik heb niet het idee dat één van tweeën echt de baas is. En Overmars was wel echt een directeur in dat
weet
opzicht.
Ik niet hoor. Dat was ook niet een paterfamilias die nou even opstond en als charismatisch leider op de tafel sloeg van de club is in zwaar weer en dit is nu wat we gaan doen. En zo iemand heb je nu nodig. En dat is niet. Dat is je.
Communicatief is Overmars echt de allerslechtste aller tijden.
Zo is dat, ja.
Ja, ik bedoel, die was daar helemaal niet in aanwezig en die heeft natuurlijk ook gewoon genoeg dingen fout gedaan, los van zijn privé dingetjes. Maar ook op zakelijk gebied. Ik vind dat, heb ik al vaker gezegd hoor. Ik ben misschien wel zijn grootste criticaster van het beleid. Er zijn nog zoveel spelers, weet je wel, die ook gewoon het niet hebben gehaald. En die het niet goed hebben gedaan. Maar goed, dat hoort erbij. Dat zei Ten Hag ook altijd. Het is 50-50. Als je 50% aankopen hebt die slaagt, dan heb je het goed gedaan.
Ja.
Dus,
maar ik vraag me wel af, als je die dynamiek op die kantoren zo ziet. Wie is nu degene die echt als paterfamilias gaat opstaan en zegt... We zijn in crisis en we gaan nu dit of dat doen. Ik weet niet precies wat ik me daarbij moet voorstellen, eerlijk gezegd, op dit moment. Laten we eventjes als Brani onze morele plicht op ons nemen om een lichtpuntje te brengen. Dan wijzen we op de Ajax-vrouwen die met 0-4 wonnen in de klassieker bij Feyenoord. Het zal weinig Ajax-zieden troosten op deze maandag, maar het is wel zo. En dan hebben we nog Jong Ajax. Daar valt ook iets over te zeggen. Bademba, de Jong Ajax-watcher van Ajax Showtime. Jij wilde het hebben over één man in het bijzonder. Ja, vertel.
Gerald Hato. Heeft natuurlijk dit seizoen, maakt sowieso een hele sterke ontwikkeling door. Zowel in de competitie met de onder 18 als in de Youth League waarin hij goede dingen liet zien. Is pas 16, is wel gewoon eventjes de aanvoerder van de onder 18. En die mocht afgelopen vrijdag voor het eerst mee met Jong Ajax. Mocht in de tweede helft ook debuteren en deed dat eigenlijk meteen best wel goed. Het werd uiteindelijk 4-3 voor Jong Ajax. Bij rust stonden ze met 2-1 achter. En eigenlijk, hij stond 2 minuten op het veld. En zoals je dat graag ziet bij Ajax, met Brani, met Lef, kwam hij bij een lange bal van achteruit. Bij Dordrecht kwam hij meteen voor zijn man. Verovert hij de bal. En uit de aanval die volgt, valt uiteindelijk de 2-2. Dus in dat opzicht loopt er bij Jong Ajax. Verder speelde hij ook een goede wedstrijd gewoon. Loopt er bij Jong Ajax, loopt er achterin wel weer wat rond waar het Ajax hart sneller van gaat kloppen.
Kijk, dat nemen we mee in deze turbulente dagen. We gaan richting de afronding van deze podcast. We hebben geprobeerd er weer chocola van te maken voor je.
Het wordt wel steeds moeilijker.
Maar we blijven dit doen. We blijven het doen. We blijven proberen dat perspectief te bieden. En vooruit te gaan met Ajax. Zolang Ajax doorgaat, gaan wij dat ook. Op het moment dat jij naar deze podcast luistert thuis. Weet je al wie Ajax geloot heeft voor de volgende ronde van de Europa League. De tussenronde van de Europa League. Wij weten dat op dit moment nog niet. En dat betekent eigenlijk ook dat we er niks zinnigs over kunnen zeggen. Daar komen we nog wel over te spreken in een volgende editie. Ik bedank jullie voor de komst naar Studio De Smet. Dick Sintony, Ajax-verslaggever van Het Parool.
Joe.
Bademba Barry, jong Ajax-watcher en allround Ajax-kenner van Ajax Showtime. Mijn naam was Menno Pot. Hup Ajax. Het gaat allemaal gewoon door. En tot volgende week bij de laatste Brani van het jaar.
Dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot wel 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.